Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom hier in de dienst. Ik heb voor u de volgende mededelingen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar de heer R. Koelewijn wonende op het bakboord. En van de Adventkerk naar broeder P. Hop wonende op de Zuiderzee boulevard. Het zal wel koud zijn trouwens. Collecte is bestemd als volgt. Eerste collecte is bestemd voor de kerk. Tweede collecte is bestemd voor de leprazending Wereldlepradag. De deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Maandag 26 januari vergadert het college van diakenen in de Adventkerk aanvang 7:30. Jullie zijn volgende week zondag hartelijk welkom in de volgende diensten. Om 9:30 in de Zuiderkerk met als voorganger dominee Ruben Werri. Om 10:30 in de Adventkerk met als voorganger dominee Karsten van Staveren. En om 19:00 s'avonds in de Adventkerk met als voorganger dominee Gerard Doorn. Vanavond om 19:00 is er dienst in de Zuiderkerk met als voorganger dominee Karsten van Staveren. En vanmorgen is uw voorganger dominee W.W. Scheldens uit Lunteren, dat ben ik dus. En uw organist is Jan Hopman. Er is kinderlevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. Lantaarendrager is Jochem van Dijk. Hij liep mij alvast bijna ondersteboven vanmorgen. Kinderen kunnen gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om koffie en thee met elkaar te drinken in de zaal. Tot zover de mededelingen. Wij wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. En ons intochtlied zingen wij Psalm 86, 1, 2 en 4. Laten wij samen stil zijn voor het heilig aangezicht van de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, omdat hij niet loslaat wat een begin vindt in zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, samen met de Heilige Geest, onze trouwe metgezel en trooster. Amen. Gaat wat je de afgelopen week allemaal beleefd hebt, dan is dat ook weer niet niks natuurlijk. Ik heb niet zoveel indrukwekkends beleefd. Ik las in het krantje, het Lunterse krantje, van iemand die was nog niet zo lang geleden in Lunteren komen wonen. En die zei, zo leuk, de mensen hier zeggen elkaar gedag. Ja, dat is ook zo. En toen had ik boodschappen gedaan en ik fietste naar huis. Het was dus middags een uur of 4:30. En ik fietste naar huis, komt er een mevrouw. Die komt langs lopen en die zegt, goedemorgen. Ik denk, ja, ze zeggen gedag. We lopen een beetje achter, het is te veel uur, hè. Lopen een beetje achter. Maar ze zeggen wel gedag. Ja, dat is ook eigenlijk wel hartelijk, hè, dat je elkaar een beetje tot hulp komt. Het zou mooi wezen als dat in het grote, in de wereldpolitiek ook was. Het zijn allemaal van die haantjesgedrag dingetjes die in het nieuws zijn. En dan moet je weer een beetje poezelen dat je de scherpe kantjes eraf veilt. Dan kunnen sommigen ook, hè. Sommigen kunnen scherpe kantjes maken en anderen kunnen scherpe kantjes afveilen. Ik weet niet waar u bij hoort. Zullen we samen bidden, een gebed van inkeer en verontmoediging. Heer onze God, wij danken u dat we mens mogen zijn met het oog op u, uw koninkrijk en uw Zoon Jezus Christus. Dat we elke keer weer mogen merken in ons leven dat het goed is om het oor te luisteren te leggen bij Jezus. Wat hij zegt en wat hij niet zegt. En wat hij belangrijk vindt en wat hij niet belangrijk vindt. Om zelf elke keer weer te leren wat nou belangrijk is en wat niet belangrijk is. Och Heer, wat is dat kostelijk om te mogen merken dat we er niet alleen voor staan. Dat we geholpen worden en dat we ook niet hoeven te schamen ervoor wie we ons te hulp roepen, omdat u de Heilige zelf bent. Wij bidden u, wil het verkeerde uit deze wereld wegnemen. Wij zijn onder de indruk van de uitspraak van Johannes de Doper, die Jezus noemt het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegdraagt. En we willen u vragen, hou daar niet mee op, want er is zoveel zonde in de wereld. Draag dat alsjeblieft weg en geef dat het mag zijn dat er vrede komt daar waar haat en onheil heersen. Wij denken aan de Oekraïne en Rusland, wij denken aan Somalië, wij denken aan de Soedan, wij denken aan het Midden-Oosten waar ook van alles gebeurt waarvan je de haren te bergen reizen. Och Heer, geef vrede, Heer, geef vrede en hou niet op met het wegdragen van de zonde uit de wereld. Dat willen we u bidden. Neem ook het verkeerde uit ons eigen leven weg. Want wie we ook zijn, volmaakt zijn we niet. En soms slaan we de plank mis, soms een klein beetje, soms behoorlijk. En wilt u met uw liefde ons duidelijk maken dat u een vergevend God bent en dat u ons nieuwe kansen geeft en dat u benieuwd bent hoe we daarmee omgaan. Dat we dat mogen vasthouden, daar willen we u voor bidden. In Jezus' naam. Amen. Als woord van geloof lees ik u uit Romeinen 10, de de versen 8 tot 10. En daarna zingen wij van lied 413 de drie coupletten: Grote God, wij loven u. In Romeinen 10 lezen we in vers 8. De rechtvaardigheid zegt iets anders. Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. En dat betreft de boodschap van het geloof die wij verkondigen. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond belijdt, zult u worden gered. Grote God, wij loven u. Vernieuwing van ons leven lees ik u een zinnetje van de apostel Paulus aan Timotheus. In 2 Timotheus 2 vers 15 en 16 kom je dat tegen. Het is kort hoor, het is zo voorbij. Moet je goed opletten. Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen. En verkondig regelrecht de waarheid. Luister niet naar heilloos en hoge zwet, want dat voert steeds verder van God weg. Ik kwam deze woorden tegen en ik was eigenlijk onder de indruk. Ik ben trouwens, hoe ouder ik word, hoe meer ik onder de indruk raak van de apostel Paulus, wat hij allemaal bedenkt en opschrijft en weergeeft en de plank raak slaat eigenlijk en de kern raakt. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als je veel kijkt naar de televisie en veel leest in de krant, dan kan het zomaar gebeuren dat je van God wegdrijft. omdat het allemaal gaat over dingen die niks met het koninkrijk van God te maken hebben. Over allemaal flauwekul, over het privéleven van sterren. Daar bestaan hele tv-programma's over, over het privéleven van sterren. Gekheid. En dat je dat allemaal moet volgen wat meneer in het Washington's Witte Huis allemaal te berde brengt. Elke dag weer opnieuw. En je voelt aan je water. Als je daar te veel aandacht aan besteedt, dan drijf je weg van waar het in het koninkrijk van God over gaat. Dat zegt Paulus. 2000 jaar geleden. En vandaag voel je de zeggingskracht nog. Span je in om de waarheid te verkondigen. Dat je je niet voor je werk hoeft te schamen. Dat gaat niet alleen over dominees, hè. Ja, Timotheus is wel een verkondiger in de opvolging van Paulus. Maar dat gaat over iedereen, hè. Dat je je voor je werk niet hoeft te schamen. Vind je dat geen mooie opsteken? Ik wel. We zingen met elkaar uit lied 869, couplet 136. Lof zij de Heer ons hoogste goed. Wil ik met u lezen uit Lucas, de evangelie naar de beschrijving van Lucas. En dan gaat het over de 12-jarige Jezus in de tempel. Dat vond ik eigenlijk wel eens een mooi verhaal om daar weer eens over na te denken. Staat in mijn geheugen gegrift die prachtige zin van Jezus als 12-jarige. Wist u niet dat ik moest zijn bezig met de dingen van mijn vader? Het is een beetje anders vertaald tegenwoordig. Maar dat zit nog in mijn geheugen. Weet u niet dat ik moet zijn bezig met de dingen van mijn vader? Vind ik een van de mooiste zinnetjes uit de Bijbel. Er zijn wel meer mooie zinnetjes, maar dit vind ik wel een hele mooie. Ook voor ons, dat we dat we niet vergeten ook bezig te zijn met de dingen van de hemelse vader. Een herinnering. Wake-up call, zeggen ze geloof ik tegenwoordig. Zullen we samen bidden om de werking van de Heilige Geest. Heer onze God, wij danken u dat we met elkaar verbonden mogen zijn met de grote dingen van uw koninkrijk, uw liefde en uw trouw, uw barmhartigheid en uw genade en vooral vergeving en verzoening. Dat geen begrippen zijn die ver weg drijven, omdat u ze elke keer weer erbij haalt en ons erbij haalt. Om ons op de feiten met de neus te drukken dat u een God bent die de kansen voor vernieuwing en verbetering hoog in het vaandel heeft. Een inspiratiekracht van de Heilige Geest investeert in mensen. Wat is dat kostelijk om te mogen merken dat allemaal doorgaat van generatie op generatie. Zoals we ook met respect mogen denken over onze ouders en onze voorouders. Hoe zij geleefd hebben, misschien in moeilijker omstandigheden dan wij. Maar hoe ze geleefd hebben in het geloof en met de hoop en in de liefde van u. En dat wij nu de uitdaging hebben om daar vorm aan te geven in onze tijd. En dat we niet neerbuigend kijken over vroeger. Want met de wijsheid van nu is het makkelijk om te oordelen over toen. Slaat nergens op. Dat wij onze inspanning en onze mogelijkheden benutten ten goede, daar hebben we onze handen vol aan. En dat u met uw Heilige Geest ons wil inspireren om op de weg van het heil te blijven en niet te ontsporen op wegen van onheil, daar willen we u voor danken. Zend zo uw Geest in ons midden, dat we weer versterkt in ons geloof en in ons vertrouwen de week in mogen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen het lied van de kinderen en dan mag de lantaarndrager naar voren komen. Wij gaan zingen, wil je wel geloven dat het goede gaat, lied 923. ga u lezen uit Lucas 2, de versen 41 tot 52. En na die lezing zingen wij van lied 482, het derde vers. God lof, een kind is ons geboren, een held zal onze koning zijn. Lucas 2, vers 41. Zijn ouders gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders dat wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet. En zijn moeder zei tegen hem: kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen: waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij zei tegen hen. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun gehoorzaam. Zijn moeder bewaarde alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Uitgangspunt voor de verkondiging, het gelezen gedeelte waarvoor ik als tekst lees, vers 50, tweede helft, zijn moeder bewaarde alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, dat is natuurlijk mooi dat een moeder zich zo verbonden voelt. Hè? Eerst draagt ze het kind onder haar hart en dan draagt ze de dingen in haar hart. Dat mooi is dat. Alleen, er zijn wel wat vragen bij te stellen. Hoe kan het dat ze 3 dagen zoeken en dan pas op het idee komen in de tempel te kijken? Dat vond ik wel apart. Zo groot is Jeruzalem ook weer niet in de dagen van Jezus. Dus je bent al gauw onder de indruk van het grote gebouw naar verhouding van de tempel op de tempelberg. Je bent al gauw onder de indruk van die plek. Dus dan ga je daarheen, zou je zeggen. Als kind zeker. Maar goed, daar zul ik het dan niet verder over hebben. Maar apart is het wel dat ze 3 dagen moeten zoeken. Aan de andere kant, 3 is ook wel een heel mooi getal. Hè? 3, de derde dag van Pasen. 3 dagen in de schepping. In het scheppingsverhaal van Genesis 1 is de derde dag de enige dag dat de Heere God 2 keer zegt: en zie het eens goed. Daarom is het wel leuk om te weten dat in de Joodse sfeer de dinsdag een populaire dag is om te trouwen, want dat is de dag waarop de Heere God gezegd heeft, 2 keer is het goed. Dat zijn van die kleine dingetjes die laten merken dat het geloof een ondergrond geeft aan het gewone leven. 3 keer, 3 dagen, de 3e dag. En dan vinden ze Jezus en dan staat er, wist u niet dat ik moest zijn in het huis van de Vader? Dat vind ik nou jammer dat ze dat zo vertaald hebben in de Nieuwe Bijbelvertaling, want er staat er helemaal niet. Het huis, oikos, dat is in het Grieks huis, dat staat helemaal niet in de tekst. Als je goed kijkt in de Griekse tekst, dan staat er wel iets ingewikkelds, want er staat ook die dingen. Ook niet van met de dingen bezig zijn. Als je goed leest in de Griekse tekst, dan staat er zoiets als, wist u niet dat ik moest zijn in wat van de Vader is? Dat staat in het Grieks. Dat is natuurlijk geen Nederlands, maar ja, het gaat me niet om Nederlands, het gaat me om wat er staat. Wist u niet dat ik moest zijn in wat van de Vader is? Dat staat. En dat is mooi. Dat vult niet in het huis, want huis is ook weer een beperkt plekje. En wat van de Heer is, wat van de Heere God is, is alles. Dat is buiten, dat is binnen, dat is hier en dat is daar en dat is overal. Dat is niet alleen in het huis. Bezig met wat van God is, is de schepping en de verantwoordelijkheid inclusief. Dat is niet alleen het huis, niet alleen de tempel, niet alleen als de schriften opengaan en de gebeden gezegd worden, maar ook als je handelt, als je bezig bent op school en al die dingen meer. Nou, en dan vind ik het zo bijzonder, ik weet niet of ik dat mag doen, maar ik doe het toch maar, dat ik wat commentaar en kritiek heb op Maria. Mag dat? Dat ze zegt, kind, wat heb je ons aangedaan? Ja, dat is niet de rol van vader en moeder, hè? Ha, dat zal ik je vertellen. Ik heb ook kinderen. En ik ben heel erg onder de indruk van Jozef en Maria. Gewone kinderen opvoeden is al een klus, maar de zoon van God opvoeden, dat lijkt me helemaal een klus. Maar als er problemen zijn, dat is nou het leuke van het vader en moederschap, dan ga je niet zitten zeggen, wat heb je ons aangedaan? Maar wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Ik heb een paar keer meegemaakt dat een van de kinderen vastliep. En dan is het kostelijk om niet te zeggen van, wat ben je toch ook een domoor? Dat weet hij zelf wel. Dat hoef je niet te zeggen als vader. Dat is de plank misslaan. Maar dat je zegt, wat zullen we doen? Of, ik ga erop af. Een paar keer gehad. Met onderwijs, met iets anders, dat je zegt, en ik ga erop af. En ik stel het aan de orde. Ja, papa maar, nee, niks papa maar. Het gebeurt. Kijk, we leven in een tijd waarin er veel gesproken wordt over jonge mensen die in moeilijk vaarwater zitten. Ze hebben een hoog plichtsbesef, zeggen ze. Ze moeten voldoen aan van alles en nog wat. En soms dan lukt het niet en dan zijn ze daar teleurgesteld over. Depressieve gevoelens. Jonge mensen zijn soms niet tevreden met hun uiterlijk en daar kan je toch ook niks aan doen. Daar kan je alleen maar van in de put raken en wat een onzin. Je bent niet van jezelf, je bent gemaakt door een ander en laat dat alsjeblieft. En maak er wat van. En wees niet met een minderwaardigheidscomplex. Ik zou het wel 100 keer willen zeggen, maar ja. Sommige mensen luisteren dan niet naar, hebben daar ook geen antenne voor. Depressieve gevoelens. Er stond laatst een heel artikel in de krant daarover en toen was het advies van de commentator van de krant, we moeten praten, we moeten veel meer praten met elkaar. En vooral ouderen en jongeren, praten. En niet beginnen met verwijten. Van wat ben je toch stom dat je je niet zelf, dat je een minderwaardigheidscomplex, dat moet je niet doen. En wat Maria doet is eigenlijk het op zichzelf betrekken. Wat heb je ons aangedaan? Terwijl zij zijn weggelopen, laat eerlijk zijn. Zij zijn weggelopen met de familie en met de vrienden. Jezus is niet weggelopen. Die is gebleven. Maar zij vertrokken. Een beetje kritiek op Maria moet kunnen, want je voelt dat hier iets, een scharnier verkeerd draait. Niet de aandacht op het verkeerde van het kind,
maar de aandacht op de verantwoordelijkheid van de ouders. Daar gaat het om. En ik vind het zo indrukwekkend dat wij als ouders, dat je dat kunt doen voor je kinderen. Daar ben je voor. Ik vind het ook grappig. Onze kinderen hebben een sleutel van ons huis. Wij hebben geen sleutel van hun huis. Dat is het verschil. En dan vind ik het zo indrukwekkend om nog even op de Joodse achtergrond van dit hoofdstuk. Dat is trouwens heel Lucas 2. Zit met de Joodse achtergrond. Hè, de opdragen in de tempel van de eerstgeborenen met een offertje. Dat is allemaal volgens de regels van de traditie bepaald. Hè. Dat vind ik ook wel mooi. Dat als je onervaren bent als vader en moeder. En je moet het allemaal uitvinden. Hoe dat, daarom ben ik ook niet zwaar in de kritiek op Maria. Want ze moest het allemaal maar uitvinden. Hè. Ze moest het allemaal maar uitvinden. En dat je als je dat allemaal moet uitvinden, hoe doe je dat met een kind en hoe gaat dat en hoe moet je opvoeden, weet ik veel hoe dat allemaal moet. En dan ga je via de geëikte patronen, hè? Via de wetten van Mozes, via de geëikte patronen, via de traditie. En dan ga je je kind opdragen in de tempel, zoals wij vandaag de dag, als een kind geboren wordt, dan vind je het mooi met elkaar dat het kind gebracht wordt in de kerk bij de doopvont. En dat dan de ouders met hartelijkheid omringd worden door de gemeente, omdat je dat een fijne sfeer vindt. En zo word je opgenomen. Zo vorm je met elkaar een familieachtige sfeer. En hier lezen we volgens de traditie, gaan ze naar het paasfeest in Jeruzalem. En dan moet je opletten, dat is volgens een oud patroon, dat heeft Mozes mogen opschrijven in Exodus 23. Even kijken waar ik dat vind. Ja, in vers 14. Exodus 23. Driemaal per jaar moeten jullie ter ere van mij feest vieren. In de maand Abib, de maand waarin jullie uit Egypte weggetrokken zijn, moet je op de daarvoor vastgestelde dagen het feest van ongedezen brood vieren. Dat is dus Pasen. Eet dan 7 dagen lang ongedezen brood, zoals ik je heb opgedragen. Niemand mag dan met lege handen voor mij verschijnen. Verder moeten jullie het oogstfeest vieren, het feest van de eerste opbrengst van wat je op de akker hebt gezaaid. Dat is het Pinksterfeest. Eerste oogst. Niet de alle oogst, eerste oogst. En tot slot, wanneer aan het eind van het jaar de hele oogst is binnengehaald, het inzamelingsfeest, 3 maal per jaar dus moeten alle mannen voor de machtige de Heer verschijnen. Nou, en dat doet Mozes, Jozef en Maria doen dat. Die gaan met Pasen en misschien ook met Pinkster en misschien ook met het Loofhuttenfeest, als de oogst binnen is, in oktober. Dan gaan ze 3 keer, misschien, weet ik het. In ieder geval, nu gaan ze met Pasen, de eerste keer van het jaar, gaan ze naar, volgens de gewoonte, naar Jeruzalem. Van Nazareth naar Jeruzalem. Dat is een heel eindje. Het is wel te doen, maar het is een heel eindje. En dan voel je dus dat hier de traditie zichtbaar wordt. De traditie van, je hoort 1 keer of 2 keer of 3 keer per jaar zeker naar Jeruzalem te gaan. Naar de tempel. En je gaat niet met lege handen voor de Heer komen. Dus je hebt ook iets bij je voor de priesters en voor het offer in de tempel. Weet u dat dit eigenlijk een heel gebruik is wat in het Oude Testament genoemd wordt, maar nooit in de praktijk getekend wordt in het Oude Testament? Daar kwam ik achter op een studieweek in Jeruzalem. U weet, in de kerk moet de dominee ook post-academiale cursus volgen. Permanente educatie heet dat met een geleerd woord. Permanente educatie. Permanent moet je leren. En dan moet je punten halen, eens in het jaar moet je dan punten halen. En dan kun je halen aan de universiteit in Nederland, maar je kan ook naar Jeruzalem. Dus ik dacht, dan ga ik mooi naar Jeruzalem. En in die week kwam er een man aan het woord, een rabbijn. En die vertelde over de gewoonte van volgens de wet leven. En er kwam ook dit aan de orde. En toen zei hij, ja, dat 3 keer per jaar naar Jeruzalem, daar hebben we eigenlijk geen voorbeeld van in het Oude Testament. Het enige voorbeeld dat gebeurt, dat kennen we uit het verhaal van Lucas over de 12-jarige Jezus. Mijn ogen vielen zowat uit mijn kas. Want ik was gewend in Jeruzalem dat rabbijnen niet zo erg over het Nieuwe Testament spreken. Dat is niet hun pakje aan. Dat is iets voor de christenen, dat is niet voor hun. Ja, dat is even slikken, maar het is wel zo. En dan voor het eerst hoorde ik, dat was ongeveer 20 jaar geleden, voor het eerst hoorde ik dat een rabbijn het had met positieve sferen over Lucas en over Lucas 2 en over de 12-jarige Jezus. En dat hij volgens de traditie van Exodus 23 naar Jeruzalem ging. Het enige voorbeeld in de Bijbel is de 12-jarige Jezus. Kun je je voorstellen? Dus dan voel je dat die traditie, dat die doorwerkt en dat Maria en Jozef niet schuwen om in die Joodse traditie te functioneren en om Jezus daarin op te voeden. Stond in het Nieuw Israëlitische Weekblad vorige week een heel artikel dat Jezus geclaimd wordt als Palestijn. En die wordt dan ook afgebeeld met een Palestijnse hoofddoek en al die kleuren die daarbij horen. Dan denk ik, ja, ze hebben daar eigenlijk... Kijk, je kan met Jezus alles doen natuurlijk. Je kan hem ook een paljas ervan maken. Je kan hem ook een soldatenjas omhangen en een kroon op zijn hoofd zetten van doornen. Dat kan allemaal. Je kan hem bespotten. Maar zo is het niet bedoeld, beste mensen. Het is bedoeld zoals Lucas hem beschrijft. Een 12-jarige jongen die benieuwd is naar de dingen van de Heer om te zijn in wat van de Heer is. En moeder Maria is werkelijk geïnteresseerd in wat het kind te bieden heeft. En daarom bewaart ze alles in haar hart. Ook al begrijpt ze er geen fluit van. Staat er ook, hè? Ze begreep het niet. Ze begreep niet waar hij het over had. Maar ze heeft het niet weggegooid in de kliko. Nee, ze heeft het in haar hart opgeborgen. En later, als de schellen van de ogen vallen, als Jezus blijkbaar de wonderdoener is, als Jezus de leraar is, als Jezus de opgestane Heer is, als de schellen van de ogen vallen, dan heeft Maria alles in haar hart en klinkt het anders als ze ooit had gedacht. Kun je dat volgen? Dat je soms herinneringen hebt, dingen bedacht, dingen beleefd en dingen vastgehouden. En dat je later bedenkt dat het heel anders is dan je eigenlijk dacht dat het was. Nou ja, dat heeft Maria. En dat komt omdat ze het serieus neemt. Omdat ze ook wat ze niet begrijpt serieus neemt. Ook wat ze niet ziet serieus neemt. En dat is geloven, beste mensen. Dat je ook wanneer je het niet ziet, dat je het toch serieus neemt. Waarom? Waarom? Omdat het in de Bijbel staat. Omdat de apostel Paulus erover spreekt. Omdat de evangelisten erover spreken. Omdat de psalmen erover zingen. Omdat Mozes erover getuigt. Daarom, dat zijn de getuigen die hout snijden en die ons inspireren om het serieus te nemen. En als je dat beleeft, dan voel je dat het geloof te maken heeft niet met jouw inzichten en met jouw gevoelens, dat ook, maar dat het begint bij wat je krijgt in de schoot geworpen. Dat is het leuke, hè? Ik had laatst eens een gesprek en dat ging over, dat was iemand uit het Midden-Oosten, nee, uit Turkije, want hij zei, Erdogan die maakt Turkije tot een Arabische staat. En dat is helemaal niet. Turken zijn geen Arabieren. Oh, dat kan niet. U kan dat maar schelen, man. Maar nee, Turken zijn geen Arabieren. Oh, nou ja, Turken zijn geen Arabieren. En toen zei hij, ja, hij zei, ik geloof niet, want ik ben niet geloof. En daardoor zie ik ook meer. Want gelovige mensen zitten in een verouderd wereldbeeld. En die zien alleen maar wat ze belangrijk vinden in het geloof en de rest zien ze niet. Ik zei, maar ik dacht nou juist dat gelovige mensen meer zien. Want gelovige mensen zien ook dingen die in geen mensenhart zijn opgekomen. Gelovige mensen zien dingen die voor Hans niet begrijpelijk zijn. Gelovige mensen zien dingen die ze niet begrijpen. En toen zei ik dus, ik geloof dat gelovige mensen meer zien dan niet gelovige mensen. En toen heb ik daar eens over nagedacht en toen dacht ik, ja wacht even. Toen de engel Gabriel bij Maria was en Maria open stond voor wat de engel Gabriel te bieden had. Toen vertelde de engel Gabriel aan Maria wat hij aan Zacharias niet verteld heeft. Namelijk dat Elisabeth al zoveel maanden zwanger is. Dat heeft de engel wel gezegd tegen Maria, maar de engel niet tegen Zacharias. En Zacharias die kon het niet geloven en die zei, we zijn te oud en dat kan helemaal niet. En toen blokkeerde door het ongeloof het blikveld over de dingen van God. Dat blokkeerde. En als je wel gelooft, dan zie je meer. Ik vind het ook bijzonder dat Jeremia, die moet met een houten juk lopen door Jeruzalem om aan te geven, jullie zullen onder het juk van Babel onderdoor moeten gaan. En dan komt er een andere profeet, zogenaamde profeet, Ganania. Je kunt het allemaal nalezen, Jeremia. Ganania die komt en die pakt dat houten juk van de schouder van Jeremia en gooit het stuk. En zegt, jij bent een onheilsprofeet. En het valt allemaal wel mee. En dan wordt de Heere God heel boos. Want Jeremia is geen onheilsprofeet. Het volk moet weten dat het weggevoerd wordt en na 70 jaar pas terug mag komen. Het volk moet dat weten, dat dat gebeurt. En Ganania ziet niet dat het juk een teken van God is. Het ongeloof ziet niet wat een teken van God is. Het geloof ontdekt dat Jeremia iets zegt wat de Heere God gaat doen. Een doorkijkje, een waarschuwing. Weet wel dat jullie weggevoerd zullen worden. En het ongeloof wil dat niet zien en slaat het stuk. En dan als teken moet Jeremia dan een ijzeren juk maken dat niet stuk gegooid kan worden. Nou ja, zulke dingen, dat heeft met geloof te maken. Maar het mooiste is natuurlijk dat je de dingen van God in je hart bewaart zoals Maria. En dat ze dan op het juiste moment kan ontdekken wat de waarde is van wat Jezus heeft aangegeven. En zo mogen wij ook op het juiste moment in ons leven ontdekken, waar komt het nou op aan? Als het allemaal niet meer zo loopt, als het allemaal niet meer zo lukt, als je vastloopt. Dat kan zijn als je jong bent, dat kan zijn als je oud wordt. Als je vastloopt, dat het niet meer wil. En dat je dan opeens ontdekt, waar gaat het nou om? Wat is nou de zin van mijn leven? Dat je dan denkt aan de 12-jarige Jezus, die dat kromme Grieks weergegeven wordt met dat je moet zijn in wat van de Vader is. In zijn liefde, in zijn trouw, in zijn toewijding, in zijn eeuwige erbarmen. Dat je daarin veilig bent. Dat je daarin uitgenodigd bent. Dat je daarin sterk mag worden. In de dingen van God. In wat van de Vader is. Eigenlijk is dat oorspronkelijke Grieks heel mooi. Het is niet ingevuld. Het is open. Het geeft aan wie je ook bent. En waar je ook bent. En hoe je omstandigheden ook zijn. Je kunt zijn in wat van de Vader is. Dat hebben mensen ook beleefd in de oorlogstijd. In de vreselijkste omstandigheden. Met de dood voor ogen. Dan moet je eens kijken in het Oranje Hotel in Scheveningen. Je kent daar tegenwoordig in. Dat is een museum geworden. Je kent daarin. En er is weinig veranderd in al die jaren. En dan zie je die dodencellen. En dan zie je wat er staat. En dan lees je tot je stomme verbazing op de muur van een dodencel het Onze Vader helemaal uitgeschreven. En dan staat er ook op de muur: dit is geen Gaius verdorie. Dit is Hollands glorie. Dat hebben toch mensen neergeschreven die wisten dat ze misschien de volgende dag niet haalden. Hoe kan dat? Dat kan als je bent in de dingen niet van de vijand, niet van de vernietiger, maar in de dingen van de Heer. In wat van de Heer is. Zijn koninkrijk. Jouw leven is niet van de vijand, maar is van de Heer. En dat mag je weten. Dat mag je voelen als je de schriften serieus neemt. En Maria bewaart al deze dingen in haar hart. En dan denk ik, zo kunnen wij ook de dingen van God in ons hart dragen en meedragen. En op de raarste momenten ervan getuigen. zoals ik deed toen ik die man sprak, die Turkse meneer, die zei dat gelovigen niet alles zien, dat ze maar verblind raken door hun geloof, door een verouderd wereldbeeld. Ik zei, nou, ik zie het iets anders. Gelovigen zien meer. Gelovigen zien dat Jezus gekruisigd is en gestorven. En dat hij opgestaan is en verteld heeft aan medemensen. Wist je niet dat de Zoon des Mensen veel moest lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? Het geloof ziet ook de heerlijkheid. Niet alleen de kruisiging, maar ook de heerlijkheid. Niet alleen het lijden, maar ook de heerlijkheid. En dat je voelt dat je geroepen bent om te getuigen van die heerlijkheid. Van die ruimte, van die rust, van die veiligheid. Veilig in Jezus' armen. Nou ja, ik zou je dat toewensen, dat je dat mag geloven. En dat je net als Maria deze dingen in je hart opbergt, waar niemand bij kan. En dat het zo tot zegen mag zijn. Dat je voelt dat je leven een diepere zin krijgt als je bent in wat van de Vader is. Amen. We zullen danken en bidden en willen we samen het onze Vader ook bidden tot slot. Laat ons bidden. Heer onze God, wij danken u dat we mogen kijken naar die prachtige gebeurtenis dat Jezus in de tempel is en dat de mensen verbaasd zijn over wat hij vraagt en wat hij antwoordt en wat hij zegt en zijn inzicht. En dat wij ons daarom ook niet hoeven te schamen dat wij in de navolging van Jezus leven en dat we dankbaar zijn dat we hem mogen leren kennen. En dat hij in aanzien steeg in de ogen van u en van de mensen. Dat we hem maar niet potsierlijk maken en bespotten met een rare mantel of een doornenkroon. Dat we maar niet denken dat jij als een Januskop gebruikt kan worden voor onze malligheid. Als we maar ontdekken dat hij niet geschikt is als een vloekwoord, maar als een zegenwoord. Omdat hij de zegen en de genade van u ons deelachtig maakt. En we willen u danken, o God, dat we dankzij Jezus mogen weten hoe het in het leven toe mag gaan. Dat we bezig mogen zijn met de dingen van u, dat we mogen zijn in wat van u is. En dat we ook met verantwoordelijkheid en met zorgvuldigheid omgaan met wat van u is. De schepping en de hele natuur en alles wat te maken heeft met menselijke verhoudingen. Dat we zorgvuldig zijn. Dat we ons niet hoeven te schamen voor ons werk. Dat we betrouwbaar zijn. Dat we niet meer wat aanzwammen. Och Heer, wij danken u dat u ons daartoe inspireert. Dat de kwaliteit van het leven te maken heeft met de zin van het leven. Dat de kwaliteit van het leven te maken heeft met de navolging van Christus en het serieus nemen van de ethische kanten van het geloof en van de verkondiging. Och Heer, wat is dat indrukwekkend. Dat we zo met elkaar verbonden zijn met de grote dingen van uw koninkrijk. En dat Jezus ons voorgaat, dat hij moet zijn in wat van u is. Och Heer, wat is dat kostelijk. En we willen u bidden, geef zo dat er in deze wereld meer ruimte komt voor vrede en gerechtigheid. Rechtvaardigheid en hartelijkheid. Hulpvaardigheid en vriendelijkheid. We willen u bidden, wilt u zijn met de broze omstandigheden in Oekraïne. De gewelddadige, vernielzuchtige sfeer vanuit het Kremlin. Waar ze in Oekraïne zo de last van hebben. En in de kou, extra in de kou zit. Och Heer, wat is dat ergerlijk. Om elkaar zo dwars te zitten. Wat is haat, wat is oorlog toch eigenlijk vreselijk. Wat is het toch eigenlijk beneden alle pijl. Och Heer, wij willen u bidden. Geef dat de verantwoordelijken in deze wereld iets beseffen van waar het u om gaat. Dat willen we u bidden. En zo bidden we ook voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de politiek in ons eigen land. Voor de leidinggevenden in Den Haag. In de provincie, in de gemeente. Och Heer, wij willen u bidden, geef dat in het bestuur de verantwoordelijkheid voor wat van u is ook door mag klinken. Dat we daar ons ook niet voor schamen, dat we daar nadruk op leggen. En zo bidden we voor deze wereld, uw wereld. Wilt u zijn met hen voor wie het leven moeilijk is? Voor wie teleurgesteld is in zichzelf of in anderen? Wilt u de kracht geven om daar bovenop te komen? Om te voelen dat depressieve gevoelens tijdelijk zijn. En dat je daaraan kan werken. En dat je kan merken dat als je bezig bent met wat van u is, dat je dan vanzelf een opgewektere gemoedsgesteldheid kunt krijgen. En zo willen we u bidden. Geef zegen over het lezen in de schrift en het zingen van de psalmen en de geestelijke liederen. En zo willen we u bidden in de naam van Jezus, wat hij ons geleerd heeft toen hij zei: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Dan is er nu gelegenheid voor de collecte.
Maria had een warm plekje in haar lichaam voor de dingen van Jezus. Misschien kan het bij ons ook geen kwaad als we een warm plekje voor Jezus in ons leven hebben. Hij is per slot onze Heer voor tijd en eeuwigheid. En zelfs in het Oranje Hotel in Scheveningen kunnen daar de stille getuigen zichtbaar van worden. Ontvang nu de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.